Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ja, het is al een beetje vreemd om zo bij jullie te zijn. Ik kon vanochtend ook wat beter uitslapen dan als ik naar jullie toe was gekomen. Met ons gaat het eigenlijk wel goed in België. Ik werk hoofdzakelijk inderdaad vanaf thuis en ben vooral bezig met administratieve zaken natuurlijk. De boekhouding en andere administratieve zaken. En ja, we komen ook als directieraad, net zoals jullie zo, met Zoom vergaderen met elkaar. En natuurlijk denken we ook na over, ja, hoe moeten we verder met het evangelie verspreiden. Onze collega's, vooral lokaal, op het veld, zijn daar vooral mee bezig. En denken creatief na hoe de mensen met het evangelie ook in deze tijd in aanraking kunnen laten komen. Ja, ik wil vanochtend met jullie een aantal teksten delen, gedachten die bij mij zijn opgekomen. Een paar weken geleden was ik aan het luisteren naar een overdenking van iemand. En die zei op een gegeven moment van, ga niet op zoek naar antwoorden op je vragen, maar ga op zoek naar Jezus. En toen ik daar zo over nadacht, op die oproep, dat lijkt natuurlijk logisch, dacht ik, ja, als we op zoek gaan naar Jezus, naar wie gaan we dan op zoek? En als we naar wie gaan, gaat het eigenlijk over een persoon. Jezus is een persoon. En we weten allemaal dat hij 2000 jaar geleden op aarde was. En dat hij ook daar gezien werd door mensen. En hij was de persoon, de zoon van Jozef en Maria. Hij was de timmerman. En later ook de rabbi, waar heel veel mensen naar hem gingen luisteren. En in de Bijbel is het duidelijk dat Jezus onlosmakelijk verbonden is met God en met de Heilige Geest. En ik wil u delen met een kleine tekst waar Jezus dat zelf verklaart in Johannes 14, vers 8 en 9. Het valt erg midden in een stukje over Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en u kent mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Jezus verklaart hier heel duidelijk dat hij, de persoon Jezus, die de rabbi die ze op dat moment zagen, waar ze mee leefden, die ze volgden, God liet zien. Dus als Jezus een persoon is, is God natuurlijk ook een persoon. En hoe kijken wij naar een persoon? Personen kunnen wij zien als we om ons heen kijken. We zien allerlei mensen en personen. En wij kijken vaak naar de buitenkant van de mensen. We zien hoe ze eruit zien, welke kleur ogen of haar ze hebben. Groot, klein, dik, dun. Wij kijken vaak alleen maar naar de buitenkant. Maar God, God is geest. God kunnen we in die zin niet zien. Dus God heeft zich bekendgemaakt aan mensen. Al in het Oude Testament kunnen we dat lezen. En God liet zich ook zien in Jezus, toen Jezus hier op aarde was. Een van die personen waar God zich aan bekend maakt en, was Mozes. Dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Exodus 3, vers 13. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Dit is het verhaal waar God tot Mozes spreekt in de brandende braamstruik. En God Mozes de opdracht geeft om naar Egypte te gaan, naar de farao, om het volk van God uit te leiden. En Mozes, die al 40 jaar in de woestijn was, heeft zoiets van, ja, hoe moeten ze mij geloven? Wie moet ik zeggen? Want God, we zien u niet. En God maakt zich bekend met, ik ben die ik ben. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. God als persoon Hij maakt zich bekend aan wie hij is. Het gaat niet om hoe die eruit ziet, maar het gaat bij God om wie hij is. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het gaat dus om het karakter van God. Als we in het Nieuwe Testament kijken, in de evangelie, maakt Jezus zich toch ook bekend aan de mensen. In Johannes' evangelie, Johannes heeft een aantal uitspraken van Jezus opgeschreven, waar Jezus zich bekend maakt als de Ik Ben. En eigenlijk identificeert Jezus zich ook direct met God, die zegt van Ik Ben, ik zal er zijn. En Jezus maakt zich bekend in verschillende Ik Ben-uitspraken in het Johannes-evangelie als Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. Jezus, die daar bij de mensen was, vereenzelvigt zich hiermee met de Ik Ben-uitspraken met God. Zoals hij ook later tegen Filippus heeft gezegd. Van, als je de Vader wil zien, kijk naar mij. Niet in het uiterlijk, maar in het karakter. Wie Jezus was. En Jezus verbindt hier eigenlijk met allerlei voorbeelden uit het dagelijks leven van de mensen om hem heen. Om zich te verklaren. En bij die laatste, ik ben de ware wijnstok, wil ik vandaag wat stilstaan. Ik zal lezen Johannes 15, vers 1 tot 8. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipel bent. Dit is voor vele mensen inderdaad een heel bekend verhaal waar Jezus zich bekend maakt. En Jezus wint er ook geen doekjes om. Het is niet een gelijkenis waar mensen zelf moeten invullen wat het betekent. Hij maakt het gelijk bekend. Hij definieert God als de wijngaardenier. Zichzelf, Jezus, is de wijnstok. En de mensen tegen wie hij spreekt, de mensen om hem heen, zijn de ranken. Er is ook heel duidelijk een opdracht hierin. Die kunnen we lezen in vers 5. Het in of aan Jezus blijven en dat Jezus in de mens blijft. Want wat is het resultaat? Dat de vrucht aan de rank zal zijn. Dat de vrucht zichtbaar is aan de rank. Er is ook een waarschuwing van Jezus. Dat zonder Jezus, zonder de wijnstok, gaat dat helemaal niet, dat daar vrucht is. Want het uiteindelijke doel is dat God verheerlijkt wordt. Dit kan door veel vrucht en door Jezus discipel te zijn. Het uiteindelijke doel dat Jezus altijd weer op God wijst. Dat God verheerlijkt wordt. Verheerlijkt misschien met woorden, met zang, met ons leven. Maar ook verheerlijk dat mensen gaan erkennen wie God is, wie Jezus is. Mensen die God nog niet kennen, die zullen zien en begrijpen wie God werkelijk is. Want als mensen gaan begrijpen wie God is, dan wordt God werkelijk verheerlijkt. De vrucht in dit verhaal is dus eigenlijk heel belangrijk. Ik maak hier de link met de vrucht van de geest uiteraard, in Galaten 5 vers 22. Want de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ook de vrucht is. God is. Het betekent niet dat we de vrucht moeten acteren, dat we moeten doen of dat we goed zijn, of dat we geloof hebben of geduldig zijn. Maar het gaat erom dat het er is, dat het in ons leven aanwezig is. En die eigenschappen van God moeten ook nog overvloedig en zichtbaar zijn aan de ranken. Dus in ons leven. We moeten dat als ware dragen, zoals die rank de vruchten draagt, de druiventrossen draagt. Want dat verheerlijkt God. Dus ik verheerlijk niet God, maar het resultaat van Gods geest in mijn leven verheerlijkt God. Wij mogen dragen, wij mogen dat dragen. Dan moet ik eens misschien naar mijn eigen leven kijken en denken van, wat draag ik nu in mijn leven? Welke vrucht is er zichtbaar in mijn leven? En ik wil dat aangeven met een klein voorbeeld. Er is iemand die gaat een reis organiseren en hij is de reisleider. En zegt, we gaan naar een land toe en we gaan daar een rondreis maken. En aan de ene kant gaan we het land bezichtigen en de natuur en de cultuur. En aan de andere kant gaan we ook onze handen uit de mouwen steken. En we gaan in dat land helpen. Want er zijn arme mensen, er zijn mensen in nood. En we willen die combinatie maken. En je gaat graag mee met die reis. Je gaat je koffers pakken en je neemt van alles mee. En bij het inpakken denk je na over de reis en waar je heen zou gaan. En wat je allemaal misschien nodig zou hebben. En die koffers en die tassen worden alleen maar voller en voller. Want dat kan misschien wel handig zijn of dat kan handig zijn. En uiteindelijk kom je bepakt en bezakt bij de bus terecht. Want het is een busreis. Gelukkig is het een grote bus met een grote laadruimte. En al je koffers en tassen kunnen makkelijk in die laadruimte. En je gaat in die bus zitten en we gaan onderweg. Uiteindelijk komen we bij de eerste stad aan en de reisleider zegt van, hier gaan we de stad bekijken. Jullie kunnen vanmiddag daar lekker rondwandelen. En je stapt die bus uit en je pakt al je bagage en al je tassen. En de reisleider zegt, laat rustig in de bus, want ik pas op de bus, ik blijf hier. Ik zeg, nee, want misschien is het wel iets wat ik nodig kan hebben en je gaat sightseeing doen en je zult al je tassen en koffers mee. En je gaat rondlopen. Je komt aan het eind van de middag uitgeput bij de bus terecht. En je zet al je spullen weer in de bus en de bus gaat weer rijden. Je komt bij de tweede stop en daar zegt de reisleider, hier gaan we geen sightseeing doen, maar we gaan helpen bij de voedselbank. Er zijn hier arme mensen, mensen in nood en we gaan helpen met het klaarmaken van voedselpakketten. Dan gaat de bus weer uit, pakt weer al je spullen en de reisleider zegt, nee, laat al je bagage hier. Hoe kan je anders helpen als je je handen vol? Nee, want misschien zijn er wel spullen die ik nodig heb. En je gaat op die manier helpen. Je krijgt nog een lunchpakket mee, maar je hebt eigenlijk geen handen vrij om die vast te pakken. En je laat het in je rugzak ergens stoppen. En je komt weer uitgeput aan het eind van de dag terug bij de bus. Wat denk je? Hoe zou je die reis beleven? Hoe zal dat gaan? Je bent helemaal uitgeput, want je bent constant bezig met je eigen bagage, met je spullen. Je moet ze dragen. Je neemt ze overal mee naartoe. Je moet ervoor zorgen. Je maakt je er zorgen over dat je niet iets kwijtraakt. Of luister en vertrouw je naar de instructies van de reisleider en laat je al je spullen, al je bagage bij de reisleider, behalve de dingen die je echt nodig hebt voor die dag. He, als je gaat sightseeing doen, is het handig om misschien je camera of een paraplu en een regenjas mee te nemen, maar voor de rest niet. Dus wat draag ik in mijn leven? Welke bagage draag ik mee? We hebben allemaal bagage in ons leven wat we meedragen, meezeulen. Kunnen we dat loslaten bij de reisleider? Kunnen we dat achterlaten? Zodat we kunnen genieten van het leven, van de dingen die we mogen doen in het leven? Dat is een belangrijke vraag waar we over na kunnen denken. Ook nog na deze preek. We gaan even terug naar de gelijkenis. Want ik moest ook denken aan, ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Als Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. De gelijkenis is voor mij ook een beeld. Misschien kent u het wel, dat mensen, bergbeklimmers, gaan een berg beklimmen waar nog nooit iemand beklommen heeft. En zij klimmen omhoog en wat doen ze als ze op de top zijn? Ze nemen een stok en de vlag van het land nemen ze mee. En die planten ze boven op die berg. Boven op die top. Om aan te geven, wij van dit land zijn hier als eerste. En eigenlijk zeggen van dit land, deze plek behoort nu eigenlijk, is een stukje van ons land. Omdat wij hier als eerste gekomen zijn. God heeft eigenlijk in dit verhaal, in dit voorbeeld, hetzelfde gedaan. God is de eigenaar van de wijngaard, van de aarde. En wat doet hij? Hij neemt een stam, een wijnstok en plant die in de grond. Die wijnstok staat daar in die grond met zijn wortels goed vast, de aarde. God heeft zijn vlag eigenlijk op de aarde geplant. En God zegt eigenlijk, de aarde is van mij. En dat is eigenlijk wat 2000 jaar geleden gebeurd is toen Jezus naar aarde kwam. Waar God, die eigenaar was van de aarde, eigenlijk zegt, ik claim de aarde terug. Hij is van mij. Hij plant zijn wijnstok. En aan die wijnstok, daar zitten ranken. De vlag, aan de vlaggenstok zit een vlag. En aan de vlag kun je zien wie de eigenaar is. Dat is eigenlijk het beeld, de kleuren. He, zoals de Nederlandse vlag, rood, wit, blauw. Of de Belgische vlag, zwart, geel, rood. Aan kunt zien welk land het vertegenwoordigt. En de kleuren op de vlag, het patroon op de vlag, is eigenlijk de vrucht aan de wijnstok. Ik wil ook nog even stilstaan bij het discipel zijn. Want Jezus verbindt het vruchtdragen ook heel duidelijk met het discipel zijn, hebben we gelezen in vers 8. Een discipel is een leerling, een volgeling. Denk aan die rank die tussen de stam zit, die vrucht draagt. Dus door aan de stam te blijven en voeding van de stam door je te laten gaan, wordt die vrucht zichtbaar. Wordt die vrucht gevormd eigenlijk. Wij zijn als leerling, als leerling van Jezus, aan die rank gekoppeld, aan de stam gekoppeld. En in ons leven en door ons leven mag die vrucht zichtbaar worden, die vrucht van God, die we gelezen hebben als de vrucht van de geest. Natuurlijk hebben we ons eigen karakter. En kunnen we af en toe zelf ook lief zijn of geduldig zijn. Al die karaktereigenschappen zijn in ons. Maar we zijn ook wel eens ongeduldig of niet lief. Maar God wil met zijn geest, die in ons woont, onze geest vormen, hervormen, zodat zijn vrucht, zijn karakter zichtbaar wordt in ons leven. Voor wie is die vrucht dan zichtbaar? Nou, als we even teruggaan naar het beeld van die wijngaard. Uiteraard voor de wijngaardenier, want die komt iedere keer in die wijngaard krijgen, kijken naar de vrucht. Maar ook de stam, de wijnstok, voor andere ranken in de wijngaard is die vrucht zichtbaar. Maar is dat genoeg? Moet er de vrucht ook niet zichtbaar zijn voor andere mensen? En ik moest denken ook weer aan die wijngaard, het beeld van die wijngaard. Ik ben misschien op reis in een plek waar verschillende wijngaarden zijn. En er zijn verschillende wijngaarden waar u nu kijkt. Er is een wijngaard die heel erg slecht onderhouden is. De muren zijn vervallen, er groeit onkruid en het is helemaal verwilderd. En hier en daar zie je wel wat verschrompelde druiven hangen, druiventrossen hangen. En daarnaast is een andere wijngaard die goed onderhouden is. De muren zijn netjes, er is geen onkruid en er zijn prachtige druiventrossen. En u kijkt naar die twee wijngaarden en hoe denkt u over die eigenaar van die wijngaarden? Het zijn twee verschillende eigenaren. Van welke wijnbouwer zou u een fles wijn willen kopen? Ik denk natuurlijk van die wijngaard die er prachtig onderhouden uitziet. U denkt van dat is een goede wijngaardenier. Die heeft kennis van zaken. Die onderhoudt het. Die zorgt ervoor dat de vrucht groeit in zijn wijn en dat zijn vrucht zichtbaar is. Als we teruggaan naar de gelijkenis, gaan we bij het doel. Uiteindelijk, in vers 8 staat dan, hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Het gaat dus om de verheerlijking van God. Door Christus, door de wijnstok, door de andere ranken die vrucht dragen, maar ook voor de mensen die nog niet aan die wijnstok zijn. Die van die vrucht kunnen kijken, aan die vrucht kunnen zien, kunnen proeven. Want als je van die vruchten proeft, van die wijngaard met die prachtige druiven, en je proeft van die druiven, die zijn zoet en sappig, dan zeg je, wat een goede wijngaardenier is dat. Hem zou ik willen kennen. Jezus zet zich dus zelf in die vergelijking, inderdaad plant die zich in deze aarde en koppelt ons aan die stam. En die vrucht van Gods geest, die in ons leven zichtbaar is en wordt, door ons leven heen, die liefde, die blijdschap, die vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God die al dat in, wat in ons karakter aanwezig is, wil vormen, hervormen, zodat dat zichtbaar wordt, dat zijn karakter zichtbaar wordt in de wereld. Zoals die vlag die op de top van een berg wappert, dat je aan die vlag kan zien het patroon, de kleuren van die vlag, wie de eigenaar is. Ik wil afsluiten met een aantal vragen. Die vraag van wat draag ik eigenlijk in mijn leven? Wat betekent dat? Dat dit alles in mijn dagelijks leven? Hoe zorg ervoor dat er voldoende voeding van God, van Jezus, in mijn leven binnenkomt? Zoals het aan de wijnstok gekoppeld blijven. Vormt die vrucht in mijn leven? Wat draag, wat zeul ik allemaal constant mee in mijn leven? En moet ik eigenlijk achterlaten? Waar ben ik aanwezig in deze wereld? En is die vrucht zichtbaar? Met wie ben ik in contact die van die vrucht kan proeven? Amen.